Gezondheidsnieuws.
Het laatste gezondheidsnieuws nu met Franca van Dalen van gezondheidsnet.nl.
Goedenavond, Frank. Al binnen 2 uur nadat iemand is blootgesteld aan uitlaatgassen is dit waarneembaar in het bloed van mensen. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Maastricht. Proefpersonen liepen ongeveer 2 uur rond op Oxford Street in Londen, in een zeer drukke winkelstraat waar veel taxis en bussen op diesel rijden. Ieder van hen droeg een rugzak met sensoren en dataprocessors. 3 weken later bracht dezelfde groep 2 uur door in Hyde Park in de Britse hoofdstad, een plek waar geen verkeer rijdt. Na elk verblijf werd bij de proefpersonen bloed afgenomen. Hieruit bleek dat het bloed veranderingen liet zien die gerelateerd zijn aan diverse gezondheidsrisico's op onder meer het hart en de hersenen. Er wordt momenteel een vervolgonderzoek gehouden in Barcelona, omdat het onderzoeksteam erachter wil komen wat de invloed is van nog zwaardere luchtvervuiling op de organen.
Ik ben vooral geïnteresseerd in fijnstof, want dat zit toch wel best wel fel in de lucht bij bepaalde windrichtingen.
Ja, nou ja, ik heb sterker nog, de luchtkwaliteit is in 1 op de 7 Nederlandse huizen het grootste deel van de dag onvoldoende als gevolg van schadelijk fijnstof, meldt het Longfonds zojuist.
Zo.
Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei zwevende minuscule deeltjes die diep in de longen kunnen doordringen. En in huis komen de deeltjes vrij door onder meer het bakken en braden, het branden van kaarsen of de open haard. En ook komen er fijnstofdeeltjes van buiten naar binnen. En volgens de onderzoekers zijn in vrijwel alle huizen verhoogde concentraties fijnstof gemeten. Ja. En veel Nederlanders weten niet dat ze in huis vervuilde lucht inademen en dat dit kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Te veel fijnstof, onvoldoende luchtverversing, vochtproblemen en schimmel lijken op het eerste gezicht niet zo schadelijk, maar kunnen leiden tot vermoeidheid, benauwdheid, infecties aan de luchtwegen en op langere termijn zelfs astma en COPD, aldus het Longfonds.
En volgens mij zelfs kanker.
Ja, ja, er is het wel mee geassocieerd, klopt.
Ja, ja.
Dus dat is echt wel heel kwalijk. En echt een goede reden om voldoende te ventileren in ieder geval.
Ja, bijna doorlopend. Ik denk dat je altijd wel ergens een klein raampje of zo op een kier moet zetten. Of de gaatjes open.
Ja, ik werk in ieder geval met van die roostertjes. Ja. Kijk, dat mensen hun raam niet op een kier laten staan, dat snap ik wel met al die inbraken van tegenwoordig.
Ja.
Maar je hebt daar gewoon hele geschikte roosters voor. En je zet het dan, als je thuis komt, alsnog even op een kiertje.
Ja.
Gewichtsconsulenten laten steken vallen bij de behandeling van hun klanten. Dat stelt de Consumentenbond op basis van een steekproef. Regelmatig verzuimden de gewichtsconsulenten essentiële vragen te stellen, bijvoorbeeld over medicijngebruik en gezondheidsklachten. Vrouwelijke mystery shoppers gingen in opdracht van de Consumentenbond op consult met diverse gewichtsconsulenten. Hierbij kwam naar voren dat 1/3 van hen niet vroeg naar de medische situatie en gezondheidsklachten van de klant. De helft informeerde niet naar medicijngebruik. Volgens de Consumentenbond zijn het essentiële vragen, omdat gewichtsconsulenten bij medische klachten niet zelf advies mogen geven, maar moeten verwijzen naar een diëtist of huisarts. Er zijn een heleboel aandoeningen die met voeding kunnen verbeteren of verslechteren. Bijvoorbeeld diabetes type 2, daar kan echt veel aan gedaan worden door iets minder koolhydraten te eten.
Ja.
Maar dat zijn wel dingen die onder begeleiding van een diëtist moet, die er 4 jaar voor geleerd heeft.
Ja, de gewichtsconsulent, dat zal een soort vrije titel zijn. Iedereen...
Het is, de gewichtsconsulent is een verkorte opleiding. Hm. Terwijl een diëtiste echt een 4-jarige opleiding is. Ja. Een hbo-studie. Dus daar zit gewoon wel verschil in. Dat wil niet zeggen dat gewichtsconsulenten geen goed voedingsadvies kunnen geven. Maar juist wanneer er met medische klachten, wanneer ze daarmee geconfronteerd worden, dan doen ze er verstandig aan om het stokje over te geven.
Duidelijk.
Ten slotte, mannen boven de 55 jaar onderschatten de impact van gehoorverlies op de kwaliteit van hun leven. Hoewel 4 op de 5 mannen door de omgeving wordt gewezen op hun gehoorverlies, ondernemen ze geen actie om er iets aan te doen. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 23 Nederlanders tussen de 55 en 80 jaar oud. Mannen wachten na bewustwording en de acceptatie van gehoorverlies gemiddeld 2 jaar met het zoeken naar een oplossing. Met alle gevolgen van dien, waaronder een vergrote kans op psychische klachten en belemmeringen op sociaal vlak. Voordat er actie ondernomen wordt, is het gehoor al jaren daarvoor gelijkmatig verslechterd en weggestopt. Respondenten geven aan dat gehoorverlies onder meer leidt tot spraakverwarring, onbegrip, frustratie en irritatie, zowel thuis als op de werkvloer. En dit betekent dat mannen hun leven door deze ongemakken tenminste 2 jaar lang laten beïnvloeden. Wat veel mannen zich niet realiseren bij een dergelijk uitstelgedrag, is dat de consequenties van slechthorendheid veel verder gaan dan de kwaal zelf. Zo krijgen slechthorenden in het algemeen vaker gezondheidsproblemen En ervaren ze vaker gevoelens van eenzaamheid.
Goed, dankjewel Franka voor al deze berichten.
Graag gedaan en een goede uitzending.
Dankjewel.